Hij begon pas op latere leeftijd met dichten. En sinds hij de smaak te pakken heeft, sleutelt hij aan verschillende dichtvormen. Waar hij niet aan sleutelt, is aan titels voor zijn gedichten. Want die zijn er bijna niet. Ik wil bij een gedicht niet sturen of gestuurd worden, zegt hij ergens. Zelf heeft hij voor 3 maanden wel een titel. Kwartaaldichter. Van Het Land van Kuik en Maasduinen. Ik heb een gesprek met Peter Verstraeten. Welkom, Peter.
Dankjewel voor je mooie introductie.
Kwartaaldichter.
Ja.
Wat houdt dat in? Voor jou.
Ik zie er een uitdaging in om wat actiever te zijn nog met mijn dichtwerk dan normaal gesproken. Er zit de verplichting aan om minimaal 1 keer per maand een gedicht aan te leveren. Maar ik vind het juist een kans om meer gelegenheden nog te zoeken om wat ik schrijf ook uit te kunnen dragen.
Dus meer gelegenheden om...
Ja, ik heb... Ik heb de gemeente Land van Kuik benaderd met een gedicht. Ik heb BiblioPlus benaderd met een gedicht wat ik bij een gelegenheid denk voor te kunnen dragen. Ik zoek naar mogelijkheden om ook visueel een aantal gedichten nog onder de aandacht te brengen. Dus ja. dat triggert gewoon extra nog die activiteiten. Ja.
En het visueel, want dan kom ik even terug op je je werkvak zal ik maar zeggen, het vak wat je uitoefent. Ja. Dat heeft daarmee te maken, hè? Dat je bent eigenlijk psycholoog, oudere psycholoog ben geweest. En nu ben je in ieder geval in dienst, geloof ik, van instellingen waar visuele gehandicapten
spelen. Dat is juist. Ik heb een opleiding als inderdaad oudere psycholoog genoten. In die tijd heette dat nog psychogerontologie, wat ik gestudeerd heb.
Aha.
Ik heb een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker gewerkt. Een aantal jaren ben ik toen verpleeghuispsycholoog geweest. En sinds 1988 werk ik in het werkveld van, voor en met blinde en slechtziende mensen. Uh-huh. Waarvan de laatste 6 jaar expliciet met mensen die daarnaast nog ernstige psychische of psychiatrische problemen hebben.
Ja.
Ja.
En je hebt een wetenschappelijke opleiding op zich. En je zegt, daar wil ik eigenlijk niet zoveel over hebben. Maar je hebt ook voor die wetenschap heb jij een poëtisch vormgegeven zorgplan. Ja. Ja. Zorgvisie.
Ja.
En dat heeft eigenlijk consequenties gehad, heb ik begrepen, een beetje.
Ja, dat is misschien wel leuk om iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis daarvan. Ik zat in een team van mensen uit de Robert Koppen Stichting. Dat is de organisatie waar ik werk, in Vught, waar ik nu werk. Zoals het vrijwel iedere zichzelf respecterende zorgorganisatie betaamt, moet iedere paar jaar de zorgvisie weer eens herijkt worden. Nou, dat was ook daar aan de orde. En vaak heb je dan hele documenten die je gaat bestuderen. En dan komen er lappen tekst uit.
Ik wou zeggen, het zijn veel te lang meestal.
Ja, veel te lang.
Dus
ik dacht, toen nog iets. We zaten toen nog in de documenten. Dus ik dacht, hoe kan ik dat korter maken? Dus we wisten wel ongeveer wat we wilden vertellen in die visie. En ik vond het al heel knap dat ik het op bijna een half A4'tje de kern te pakken had. En ik liet dat lezen aan een van mijn kinderen. En die zei, nou pap, dat leest toch geen mens, dat is veel te lang. Bij mij op het werk zijn dat 3 plaatjes. Dan komt hij uit een werkomgeving in de bouw. Hè. Dat is ook,
ja.
En ik vind het prima. Ik dacht, nou als ik dat zou kunnen in 3 plaatjes, graag. Maar ik werk wel met en voor blinden en slechtzienden. Dus ik ga niet met plaatjes aankomen. Dat kan. Dus hoe vertaal ik plaatjes nu in een andere vorm? En ik was in die tijd net begonnen met wat vaker en wat meer te dichten. En ik dacht, nou, misschien kan ik daar een gesproken gedicht van maken. Ik wilde ook echt dat het gesproken zou zijn. En uiteraard is het inmiddels ook in de gedrukte vorm, dat spreekt voor zich. Maar de oorsprong is de gesproken vorm. Juist vanwege het feit dat het gaat om blinde, slechtziende mensen.
Ja. Ja.
En inmiddels is het zo dat soms mensen bij ons solliciteren vanwege die visie.
Ja.
En... Nou ja, weet je, het gaat natuurlijk om de visie zelf, maar misschien toch wel een beetje geholpen door de manier waarop ik het heb mee mogen vormgeven. Ja.
Hey, je bent dus pas eigenlijk op latere leeftijd gaan dichten, hè? Want je was als hobby was je veel met muziek bezig.
Ja.
Hoe is dat dichter dan gekomen? Dat is eigenlijk niet hetzelfde natuurlijk, muziek maken als dichter. Hoewel er wel raakvlakken zijn, het is kunstzinnig.
Ja, ja. Ja, ik ben echt, van oorsprong zou ik haast zeggen, echt wel muzikant. Ik kom uit een gezin waar we allemaal muziek maken. Allemaal, ik ben de oudste van 7.
Oh.
En alle 7 maken muziek. En allemaal amateurs, allemaal voor zichzelf en in bandjes en bij allerlei gelegenheden. De een nog wat fanatieker dan de ander. En dat is heel lang zo gebleven. En ik schreef ook wel eens liedteksten, vaak nog in het Engels. En in die tijd, en achteraf klinkt dat heel raar.
Je was ondergeschikt aan de muziek.
Ja, ik zag teksten bijna als een noodzakelijk kwaad om de zanger zijn stem te kunnen laten horen of de zangeres. Dus ik heb daar nooit zo heel veel echte aandacht besteed aan de tekst. En toen waren er een aantal dingen in 2016. Dat jaar, dat springt er voor mij toch wel uit.
Want op een of andere manier weer getriggerd.
Ja, precies. Nou, er waren toen twee gebeurtenissen in dat jaar. De ene is dat ik schreef af en toe toch al wel eens een gedicht, maar dat doen heel veel mensen natuurlijk. Mm-hmm. Heb ik een gedicht geschreven ter gelegenheid van de 100ste Nijmeegse wandelvierdaagse. Die kwam vanwege dat jubileum toen ook door mail, waar ze normaal nooit komen. Dus hadden ze eenmalig de 55 kilometer weer geïntroduceerd of eigenlijk teruggehaald.
Ineens
en daardoor kwam de
mail.
Ja, en mail kwam in één keer.
Want jij komt uit mail.
Ik kom uit mail, precies. Daar kwam in één keer weer de vierdaagse doorheen. En het thema van de kunstroute dat jaar was daar ook aan opgedragen. Dus ik had een gedicht geschreven en daar gepresenteerd. Daar heb ik even leuke reacties op gekregen van mensen die zich daar ook in herkend voelden. Mm-hmm. Dus, nou, dat gaf al een beetje een boost van, misschien moet ik daar eens wat meer mee gaan doen. En in datzelfde jaar ben ik veranderd van baan. Ik had een nog drukkere baan dan ik nu heb. Ik ben begonnen in het werkveld van blinden en slechtziende vanuit Graven. En daar heeft heel lang mijn bureau ook gestaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar door de handel en wandel in die wereld en door de fusies die je dan allemaal meemaakt, stond mijn bureau inmiddels in Huizen bij Hilversum. En dat is vrij ver bij Mil vandaan, zou je kunnen
reizen.
En de baan zelf vroeg ook het nodige van me.
Ja.
Toen kreeg ik de gelegenheid om in Vught te gaan werken bij de Robert Koppers Stichting. En ik dacht, dat geeft me wat meer ruimte, minder reizen, meer energie.
Ja.
Misschien ga ik nog wat meer met muziek doen. Ik zat weliswaar reeds in drie bandjes op dat moment, maar goed.
Ja.
misschien kon ik daar nog wat meer mee doen en dat gebeurde niet. Ik ben toen meer gaan schrijven en dat had ik niet van tevoren gepland. Dat is hoe de dingen kennelijk bij elkaar gekomen zijn.
Verraste jezelf?
Het verraste mij, ja, het verraste mij. Dat had ik ook niet gedacht dat ik dat zo zou gaan doen en dat het me zo te pakken zou krijgen. Want ik schrijf net niet dagelijks, maar dat scheelt niet alles.
En moet je iets kwijt, denk je?
Ik heb het gevoel dat ik dat niet per se hoef.
Of?
Nee.
Zeker als je het bijna dagelijks doet, wat is je...
Wat ik hooguit kwijt moet, is wat er allemaal in mijn kop rondspookt. Dat zijn toch ideeën. Waarvan het fijn is dat je die op kunt schrijven.
Maar je bedoelt niet zozeer misschien voor de ander als veel voor jezelf.
Ja. Je kunt het ook laten. Als ik niet wil schrijven, zou willen schrijven, dan laat alle gekkigheid die in mijn hoofd langskomt, die laat ik dan vrolijk wegwaaien.
Ja.
En als je dan toch schrijft, dan grijp je ieder idee aan om dat op een mooie manier op papier te zetten, om te spelen met taal. Dat vind ik wel steeds leuker.
En die gekkigheid in je hoofd, heeft die dan te maken, komt dat van buiten, van wat je allemaal meemaakt, onder andere in je werk, of zit dat gewoon, of is dat een andere kant?
Ik zou denk ik best veel kunnen verzinnen. Je gaat gewoon zitten en je verzint maar wat.
Ja,
dat zou kunnen, maar in principe word ik heel vaak getriggerd door de dingen om mij heen. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. En dat, weet je, dat kun je heel veel inspiratie uithalen.
Ja. Want vaak zei men van jou, geloof ik, dat je een beetje absurdistisch schreef. Hè?
Ja, dit is wel eens gezegd. Dat klopt, dat doe ik zeker ook. De dingen die ik tot nu toe wat vaker naar buiten breng, die zijn wat...
Die zijn niet zo
vaak wat braver of wat toegankelijker. En voor een wat groter publiek inderdaad toegankelijk. En als ik wat al te absurdistisch schrijf, dan ben ik ook wel een beetje bang dat een heel beperkt publiek zal bereiken.
Ja. Nou ja, goed. Als je er heel veel plezier aan beleeft.
Ja, dat heb
of
ik
als
zeker.
Je iets kwijt moet zelf, voor jezelf. Uit het verwarde hoofd, zal ik maar zeggen. Dan moet je dit vooral doen. Hè?
Ja. Nou, die verwarring valt wel mee, hoor. Maar het is, ik denk dat er in mijn hoofd niet zo heel veel anders gebeurt dan in andere hoofden.
Nee.
En dat iedereen,
alleen jij schrijft het op.
Ik schrijf dat vaak op en we hebben allemaal keurige filtersystemen waar we al die onzin snel weer afvoeren. En je kunt het ook af en toe toelaten en daar iets van opschrijven.
Wat ook wel apart is, dat jij eigenlijk verschillende stijlen en vormen gebruikt.
Ja.
Dichtvormen.
Ja.
Doe je dat bewust? Ja, waarschijnlijk wel, want je moet denken aan een bepaalde vorm.
Ja,
het is,
onderdeel van mijn eigen zoektocht, zou je kunnen zeggen. Van, nou, kennelijk is hij nog niet zo vormvast. Anderzijds denk ik ook niet dat ik dat per se wil worden.
Het kan ook een doel zijn.
Ja, het is ook een doel. Ik vind het ook fijn om poëzie van allerlei verschillende kanten te kunnen blijven benaderen. En ik wil het blijven doorgronden. Dus ik heb ook echt geoefend in allerlei vaste versvormen om ze gewoon te kunnen beheersen. En ze vervolgens los te kunnen laten en ook weer terug te pakken als het maar uitkomt. Ja. En weet je, soms zijn er twee woorden die prachtig op elkaar rijmen. En dan zit je al eerder in een vaste versvorm. Ja. En soms is het een inhoudelijk idee zonder dat ik per se daar een vorm bij heb. En dan wordt het een vrije vers. Dat kan ook.
Ja. En wat ik ook apart bij jou vind, is dat, en dat zei ik ook al in het vorige stuk, een proloogje van het gesprek. Dat er nauwelijks een titel is.
Ja. Ja.
Terwijl eigenlijk de eerste regel vaak dan eigenlijk die titel voor mij dan is.
Ja, zo gaat het ook vaak in de poëzie. Hè? Dichters die geen titel gebruiken, daarvan zie je in de inhoudsopgave altijd de eerste regel staan.
Ja, je moet iets schrijven. Ja. Ja. Nee, maar het is ook inhoudelijk dan wel. Staat het erop, bedoel ik?
Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo.
En toch kies je geen titel.
Ja, er zijn ook gedichten die niet zonder titel kunnen. Hè? Wat echt nodig is voor het begrijpen van het gedicht, om daar de lol van in te zien of wat dan ook, waar de titel echt integraal onderdeel is van het gedicht. Mm-hmm. Als het alleen maar een woord is waar het gedicht over gaat, dan is de clue al verklapt bij wijze van spreken. En ik vind het veel leuk als mensen door het gedicht heen zelf ontdekken waar het over gaat, in plaats van dat je al begint met het gaat hierover of het gaat daarover.
Nee,
dat vind ik gewoon niet leuk.
Je wil niet sturen.
Nee, ik wil daar niet in sturen. Nee. Hoewel ik de laatste tijd merk dat ook vaker af en toe toch een titel verzin of bedenk. Maar die moet dan echt een aanvulling zijn op het gedicht. Het moet niet al het verklappen zijn van wat er nog gaat komen.
Nee.
Dus als ik daarmee wat meer verdieping voor elkaar kan krijgen, dan kies ik er wel voor een titel te plaatsen. Ja.
Ik heb wel een titel gekozen, terwijl de titel niet gegeven is door jou. Ja. Het is dus door mij gegeven. Die heet, omdat het gedicht er een beetje uitsprong voor mij, dat heet Stil Leven.
Ja, ja. Ja, ja.
En dat gedicht, daar heb je ook nominatie voor gekregen voor een prijs van een mevrouw die ik niet kende.
Ellie Blom.
Ja, ja. Eventjes Ellie Blom, wie was het?
Ellie Blom is een Valkenburgse kunstenares, dichteres. Ja, die is een aantal jaar, 10 jaar geleden of zo, is ze overleden. En in Valkenburg is daar een club mensen opgestaan die haar hebben willen eren en daar een poëzieprijs voor in het leven hebben geroepen. En sindsdien ieder jaar, dit jaar was voor het laatst, hebben ze die poëzieprijs georganiseerd.
Aha.
Ja. En dan was ik in Valkenburg en ik was een van de genomineerden. Dat vond ik tamelijk eervol.
Ja, zeker.
En een mooie aanleiding om op een zaterdagmiddag eens naar de bibliotheek van Valkenburg af te reizen. Ja. Om in dat gezelschap die uitreiking mee te maken.
Misschien is het goed om dat gedicht eens even voor te lezen, Peter.
Ja, prima. Ik zoek het er even bij. Bedoeld als stil leven. En ik kan zo direct uitleggen hoe dit gedicht zo ontstaan is.
Juist.
Bedoeld als stil leven, een appel, een peer, een stel Franse kazen, vers vlees van een beer. De schilder vertraagde, beneveld door wijn, voortijdig vervolgens kwam magere hein. De kwasten verdroogden, de verf werd van steen, het berenvlees wandelt nu op schimmels heen. Een appel op pootjes, de peer lijkt een beest, zo levend is nooit een stil leven geweest. O, had toch die schilder maar niet zo gezopen. Nu zijn ook de kazen het doek uitgelopen.
Er zit ook iets absurds in, maar het stil leven komt tot leven.
Ja, ja.
Dat is apart natuurlijk voor een stil leven.
Ja, dat is het absurdistische daar.
Dat is het grappige daaraan. Ja.
Ik schreef dit gedicht terwijl ik met mijn vrouw aan het kijken was naar een tv-uitzending die gemaakt is, ik denk in het Uur van de Wolf, over Dr. Anders P. En die waren we aan het terugkijken, want destijds had ik dat gemist. En tijdens dat terugkijken ging de telefoon, belde een van mijn kinderen op het telefoon van mijn vrouw. En ze waren een minuutje of 10 in gesprek, ondertussen had ik de tv netjes op stop gezet, zodat we daarna verder zouden kijken. En in de tussentijd, in die 10 minuten, had ik dit gedicht, ik denk voor 95% geschreven. En daarna komt eigenlijk pas het echte werk, hè, want het schuren en het schaven en de punten en de commas, dat is de echte arbeid van het dichten om het nog mooier te maken. Maar de basis die stond in één keer in 10 minuten. Dus ik was kennelijk erg geïnspireerd door hoe Dr. Anders P. Werkte, ook met zijn type humor daarin. En toen is het zo ontstaan.
Ja, leuk. Ja, om die achtergrond te lezen. Ja. Terwijl ik er niet een dokter Anders P. in herken. Dat hoef ik helemaal niet, want nee, het is inspiratie. Het is
inspiratie. Ja, het is een verstraat.
Ja. Een heel ander type gedicht, Peter, is taal aan de overkant.
Ja.
En wat daar aardig... Jij wil er iets mee zeggen. Ja. Taal aan de overkant, vertel.
Ja. Ja. Dat is een gedicht wat ik heb geschreven vrij recent nog.
Ja.
Om de uitdaging op te zoeken, te leren van elkaars dialecten en gewoonten en de kleine cultuurverschilletjes. Ook ingegeven door het feit dat de regio waar de kwartaaldichter actief is, hè, dat is het Land van Kijk en Maasduinen. En ik heb bedacht van nou, hoe interessant is het niet om eens een keer in Bergen te gaan kijken en echt goed te luisteren naar dichters en schrijvers van daar, naar hun dialect, naar hun gewoonte. En natuurlijk is het niet heel ver weg en je voelt dat helemaal niet onvertrouwd.
Tussen dorpen zit al verschil, hè?
Ja, precies. Tussen dorpen zit al verschil. En ik heb daar gewoon mee willen uitdrukken van, goh, we hebben heel veel leuke taal in al die dorpen. En laten die bij elkaar blijven opzoeken over die Maas heen. Hè? Ja. De Maas is hoe je ook... Dat went of keert is natuurlijk wel een soort van markering van de grens, ook tussen de provincies. Hè? En hoe kan ik in een gedicht toch Oost-Brabant en Noord-Limburg een beetje dichter bij elkaar brengen?
Mij viel dan wel op, en dat is een klein kritisch punt. Je hebt het erover, maar ik had dan gedacht dat je ook iets in dat dialect zou schrijven of zo. Ja, ja. Of dat ik het zou kunnen proeven of voelen. En dat miste ik dan een beetje, terwijl ik het wel, dat gaat daarover.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nou wil ik eigenlijk weten hoe het klinkt.
Ja, ja, ja. Dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Dan zou ik, wat me nu te binnen schiet, willen zoeken naar een woord dat in Mil net anders klinkt dan in Bergen. Waarom dan en hoe dan? Ja, ja.
Zoiets.
Okay. Ja, een goede aanvulling, dank je.
Hey, je had het net over je vrouw. Hè? Je zat met je vrouw en ineens schoot dat gedicht, vlammerde zo binnen.
Ja.
Is zij een muze?
In zekere zin wel, ja. In zekere zin. Zij inspireert mij soms tot gedichten, maar zij bekritiseert me ook wel als het daar om vraagt in ieder geval. En dat leidt tot verbetering, want anders deed ik die aanpassingen niet.
Nee.
Dus gedichten waarbij ik denk van nou, die wil ik naar buiten brengen, die gaan wel eerst langs haar. Ja.
Ja. Dat is de persoonlijke muze, maar je hebt ook natuurlijk andere soorten muzes. Wat is voor jou de muze, de inspiratiebron wel vaak?
Goed.
Ja. Ik kan ook het antwoord geven. Ja? Ik heb het antwoord niet, want maar zou dat de natuur kunnen zijn? Of de muziek kunnen zijn?
Ja, de muziek denk ik wel. Als je kijkt naar veel gedichten van mij, die
een cadans, een metrum.
Ja,
ze
absoluut,
moeten dansen, hè?
Absoluut, absoluut. En dat heb je hopelijk ook kunnen horen in het gedicht van zojuist.
Ja,
ja, daar hoor je als het goed is de muzikant wel in terug.
Ja,
ja, absoluut, absoluut.
Dus dat is eigenlijk wel een hele basaal basis voor jouw gedicht eigenlijk.
Ja.
Dus dat is muzikale.
Ja. Ja.
Het komt er toch in terug.
Ja, zeker.
Als je aan dichten bent, welke criteria stel je zelf? En dan bedoel ik met, kijk je ook naar de betekenis van de woorden vooral? Kijk je naar de plot? Kijk de woordkeus? Nou ja, dat soort dingen. Wat zijn voor jou, waar ben je mee bezig? Behalve dat er iets ineens een zin binnenkomt, hè? Maar die komt mee. Waar let je op?
Op heel veel dingen. Het is heel veel. Het is echt kneden met taal voor die. Soms is het een zin waar je mee begint, waarvan je bij het herkauwen denkt van nee, die moet helemaal niet vooraan staan. Dan moet eerst nog wat aan vooraf. Soms is het een gedachte of iets grappigs wat ik wil overbrengen. Dan moet ik zorgen dat het een punt dicht wordt, dat de kloeg aan het einde de sterke uitspringt. Soms is het, zeker als ik niet met een eind, een volrijm, een eindrijm werk, dat ik kijk van hoe kan ik het op een andere manier taal interessant krijgen met tussenrijmen, met de regelafbrekingen. Hoe kan ik op allerlei manieren spelen met die taal, dat iedere regel, niet per se de zin, maar dat iedere regel interessant blijft om te lezen.
Ja,
dat proces vind ik het meest fascinerend.
Ja, een proces.
Het is absoluut een proces. Er zijn ook gedichten waar ik soms een idee heb aan het begin, maar oprecht niet weet waar het gaat uitkomen. En als ik dan maar een beetje laat gebeuren wat er gebeurt, zijn dat heel vaak associaties op grond van taal, op grond van klank.
Ja.
En dan soms gaat het de kant op waarvan ik denk, nou, sluit het echt nergens meer op. Dan moet ik toch wel iets anders mee doen. En soms begint een gedicht aan het einde, omdat ik precies weet waar ik heen wil. En dan moet ik daar op een mooie manier naartoe zien te werken. Dat is heel, heel variabel.
Soms begint een gedicht aan het einde. Dat is wel een mooie zin.
Bij heel veel dingen die je doet, moet je eigenlijk aan het einde beginnen, volgens mij. Om een plan te kunnen maken.
Ja, dan heb je dus een plan.
Dan heb je een plan. Dan is het ook heel geconstrueerd.
Maar soms heb je alleen een idee.
En soms schrijf ik heel intuïtief vanuit een idee.
Intuïtief.
Ja, dat gebeurt echt beide.
Ja, dat gebeurt beide.
Ja.
En humor?
Ja, graag.
Graag?
Ja. Ja, nou ja, dat zal ook een beetje dat absurdistische kantje zijn. Hoe zal ik dat zeggen? Ik kan serieus en wat zwaardere poëzie oprecht heel erg waarderen en mooi vinden. Maar soms is de werkelijkheid ook wat zwaar. En dan helpt het mij wel om met een knipoog of een kwinkslag daar net iets te doen waar je wat vrolijk van wordt.
Iets lichter te maken. Wat een heel mooi licht gedichtje was, vond ik. Dat staat ook in Ontdek nu. Als kwartaaldichter heb je dat gemaakt, geloof ik. Ja. Het eerste of tweede gedicht.
Ja.
Het gaat over een kastje in je tuin. En ik vind het wel heel erg toepasselijk in deze tijd.
Ja. En waarom in deze tijd?
Nou ja, ik vind het een hele ingewikkelde tijd en een hele zware tijd. En dan is dat kleine en dat vogeltje en dat licht. Ja, gewoon de woorden die je ook erbij kiest, die zijn ineens... dat zijn prettige woorden, dat is prettig. Want dat is eigenlijk wel de kern van leven. En terwijl we nu bezig zijn met hele grote zware dingen.
Ja, zeker.
Wat ik niet de kern van leven vind, nee, dat is eerder het omgekeerde.
Ja. Ja.
Dus daarom vond ik het wel heel toepasselijk.
Oké, nou ik wil het graag voorlezen. En daar zou ik nog wat op zeggen.
Ja, heel graag.
Er staat een kastje in mijn tuin, met boekjes vol natuurgedichten. Een stoeltje in het groen ernaast, de zon erbij om bij te lichten. Ik zie de vogels vliegen vangen, lees het chilpen dat ik hoor. Vang de wind die woorden fluistert, luister versjes in mijn oor. Hier adem ik de taal van dichters, soms heel luchtig, soms heel diep. Het liefste laat natuur zich lezen in mijn tuin, mijn buitenbiep.
Ja.
Nou, hier heb ik inderdaad, waar we het net over hadden, heb ik echt wel op de klanken gelet. Waar luisterversjes volgt op fluisteren, zodat die uiklank terugkomt. Het chilpen, dat zijn ook van die mooie woorden, waar je de bedoeling van die klank ook
nou, noem het ook chilpen waarschijnlijk, hè? Dat is ook een mooi woord.
Chilpen, ja. Vogels vliegen, vangen, nou, dan let ik op de alliteratie.
Ja.
Ik heb overigens een mooie opmerking gekregen van Jan van Bergen op de eerste zin uit dit gezicht. Er staat een kastje in mijn tuin en hij zei ik moest het twee keer lezen, want dat kan inderdaad ook met een T.
Ja.
Maar zijn associatie was meteen, er staat een kastje in mijn tuin. Nou, dat had natuurlijk ook heel mooi gekund als waarin de bloemen bloeien, zoals ook een gedicht, zoals ook de natuur.
Ja.
Dus dat vond ik een mooie, een mooie commentaar van.
Dat kwam er bij hem op. Ja.
Ja.
Ja. Ja, nou ja, goed, ook die... toevoeging van het gedicht is niet verkeerd.
Ja.
Ik wou jou hartelijk danken voor dit gesprek.
Nou, de tijd is al op, zo. Dat
de tijd zit er ongeveer op.
Ja.
Heb jij nog iets op je hart waarvan je zegt van dat wil ik graag? Want je wil eigenlijk zeggen van nou, ik wil best wel af en toe optreden, geloof ik.
Nou, ik vind het wel leuk om te doen. Ik heb wel eens... de gelegenheid af en toe gehad op festivals of op evenementen. Dus als er zich een gelegenheid aanbiedt tijdens mijn kwartaaldichterschap, dan ben ik daarvoor in de aanbieding.
Ja. Ja. Maar niet alleen ben ik kwartaaldichter, denk ik.
Sowieso wel. Ja. En daar zit ook die muzikant een beetje achter.
Optreden deed je al, hè?
Dat deed ik al. En het heeft weinig zin om in je eentje thuis basgitaar te gaan zitten spelen. Nee. Dat komt alleen tot z'n recht in een band.
Dus nou ja, dat geldt misschien ook voor het gedichten, alleen voor jezelf. Terwijl je wel, je uit natuurlijk op papier, maar je zegt van nou, ik wil eigenlijk ook wel het leuk. Ik vind het voor mezelf prettig, dat heb ik ook wel, dat anderen er eventueel ook van kunnen genieten.
Ja.
Hè?
Ja.
Dit was Peter Verstraeten, een gesprek met de Millenaar. Muzikant en tegenwoordig vooral dichter. En u, gastheer was Marco van der Plassen.